We hebben mooi weer gehad de afgelopen week. Ik hoop ook dat we daar een beetje van hebben kunnen genieten. Net zozeer als dat we vandaag zijn samengekomen om van elkaar te genieten, van elkaars aanwezigheid, allerminst. En om de Heere te psalm zingen en om wat na te denken bij woorden die Jezus aan zijn apostelen sprak. Het leven als een christen, hoe beginnen we daaraan? Als wij mensen tegenkomen en wij spreken hen over een leven met God naar het evangelie van Jezus, wat zeggen we dan tegen hem? Wel, Dirk vroeg me juist, waar gaat je vandaag over spreken? En ik ga dus vandaag spreken over het berekenen van de kost van het discipelschap. En toen zei hij, ja, dat is een beetje te laat, want we zijn al discipelen. Maar het is goed dat als we deze woorden horen, terwijl we misschien al discipel zijn geworden, dat we ons eigen leven daarop kunnen toetsen, enerzijds. En anderzijds ook dat we mogen aangescherpt worden, dat we mogen weten als we met anderen over Christus spreken, dat we deze woorden ook zeker meegeven over de kost van het discipelschap. We weten dat Jezus sprak in gelijkenissen en dat die gelijkenissen een deel van zijn leer waren. We hebben dat vorige keer gezien, dat een gelijkenis een voorbeeld is, waardoor een leerstelling of een voorschrift wordt toegelicht. Een vertelling die verzonnen is, maar die in overeenstemming is met de wetten en de gebruiken van het menselijk leven. Dus dat wat wij moeten weten, wat de leer van Christus is, dat waarin wij moeten onderwezen worden. Zoals het 2 Johannes zegt, en ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. En met deze woorden ben ik ook vorige keer begonnen, toen ik over de 4 verschillende soorten gronden heb gesproken. En ik ben van plan in de komende lessen deze woorden nog vaker te gebruiken als inleiding, want ik ga proberen om meer over de gelijkenissen van Jezus te spreken. En ook over de kost van het discipelschap sprak Jezus in gelijkenissen. Nu, als Jezus aan het leren was, dan stond daar heel vaak een hele grote menigte van mensen voor hem, om te luisteren. We hebben verschillende keren gezien dat de mensen verbaasd waren over de wijze waarop Jezus leerde. We hebben gezien dat sommige mensen op een gegeven moment, als zij bepaalde dingen hoorden, zich afkeerden van Jezus. Want ze dachten dat hij gek geworden was in wat hij sprak. Maar er zijn ook mensen die bij Jezus stonden om te luisteren, die dachten van, als ik naar Jezus luister en ik word een volgeling van hem, dan valt er ongetwijfeld iets te rapen voor mij. En dat zie je vaak. Als je bijvoorbeeld op de markt, is daar een marktkramer die wat harder roept dan de anderen en die het allemaal mooi inpakt. En de mensen worden daardoor aangetrokken. Waarom? Ze denken dat er iets te rapen valt voor hun. Een persoonlijk voordeel. Wel, tussen de discipelen of tussen de mensen waartoe Jezus sprak, stonden ongetwijfeld ook zo van die mensen. Die dachten, er valt hier iets te rapen voor mij. En het is tot deze mensen dat Jezus een les wil leren. In Lucas hoofdstuk 14. Nu, toen Sylvia en ik enkele jaren terug nog op een appartement woonden, wilden wij heel graag een huis kopen. Omdat een huis een zeer verstandige investering is, als je het op lange termijn bekijkt. Maar omdat de kost te hoog was, konden wij op dat moment het ons niet veroorloven om een huis te kopen. Maar wat is de kost van het discipelschap van Jezus? En zijn wij bereid die kost te betalen? Wel, kijk eens wat Jezus zegt. Vers 25 van Lucas hoofdstuk 14. Vele scharen reisden met hem mede en zich omkerende, zeide hij tot hen. Jezus richt zich tot die scharen. En hij zegt, Indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Jezus verwacht dat zijn discipelen hem boven vader en moeder stellen. Boven de vrouw stelt. Boven de eigen kinderen stelt. Boven de broers en zussen stelt. En iemand die die prijs niet bereid is te betalen, wat zegt Jezus? Zo iemand kan mijn discipel niet zijn. Nu, waarom zegt Jezus hier dat je die moet haten? Als we in het Oude Testament kijken, dan weten we op een gegeven moment dat er van Lea wordt gezegd dat zij minder geliefd was dan Rachel. En er wordt dan ook gezegd dat zij gehaat werd. Dus de context waarin Jezus deze woorden spreekt, is niet dat wij haatdragende mensen moeten zijn naar elkaar toe, of naar onze ouders toe, of onze kinderen, of onze partner. Dat is niet wat Jezus bedoelt. Maar Jezus laat wel heel duidelijk merken en weten dat de liefde die wij voor hem behoren te hebben, die moet groter zijn en meer zijn dan de liefde die wij moeten hebben voor onze partners, kinderen, vaders en moeders. Kijk eens in Colossenzen hoofdstuk 3. Mochten we daar twijfel over hebben, wat een christen moet doen. In Colossenzen hoofdstuk 3, als ik me niet vergis, vers 18. Ja, Colossenzen 3, vers 18. Wat staat geschreven? En hou uw vinger in Lucas 14, maar we gaan daar direct naartoe. Vrouwen, wees uw man onderdanig, gelijk de betaamt in de Heere. Mannen, hebt uw vrouw lief en wees niet ruw tegen haar. Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is wel behagelijk in de Heere. Vaders, prikkelt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Nu, wat bedoelt Jezus dan? Je moet die haten. We zien dat het Nieuwe Testament, de leer van Christus is, hoe jij als man, als vrouw, als kind, als ouder je moet gedragen. Waarom zegt Jezus dan, je moet deze mensen haten? Wel, je moet Jezus meer lief hebben. Want als jij een discipel van Jezus wordt, dan ga je in conflict situaties komen. Wat bedoel ik daarmee? Stel, je hebt een ongelovige partner. En je weet dat God van jou verlangt dat jij hier op zondag in de samenkomst behoort te zitten. Wat gaat er dan komen als die ongelovige partner zegt, jij gaat niet gaan. Er gaat conflict komen. Stel dat jouw vader tegen jou zegt, of vertel toch een leugentje. Dat is toch zo erg niet. Wat komt er dan? Dan komt er conflict tussen jou als kind ten opzichte van de vader die jij moet eren. We hebben een raam kapot bij ons in de berging. En ik belde daarvoor naar de familiale verzekering. En die vrouw die legde mij uit, als het niet is, familiale is eigenlijk alleen de schade die jij zelf aan derden berokkent. Dus als je iets zelf schade hebt aan je eigen eigendom, komt de familiale niet tussen. En weet je wat die vrouw tegen mij zei? Maar anders moet je het met je buren proberen te regelen, dat zij zeggen dat zij dat gedaan hebben. Dus er wordt verwacht, heel gemakkelijk, heel vlug, dat je leugentjes vertelt. En wat komt er dan? Ofwel ga je daarin meegaan, ofwel komt er conflict. Want dat is tegen je natuur als christen in. Je kan als christen niet meedoen met de zonde. Maar als christen ga je momenten meemaken dat je vader, je moeder, je kinderen, je broers of je zussen van jou gaan verwachten dat je met hen meedoet in de zonde. En Jezus zegt duidelijk, op die momenten moet jij mij meer lief hebben dan hen. Uw familiale relaties worden als een discipel van Christus op de proef gesteld. En ik hoef daar geen tekeningsje bij te maken, want we weten van elkaar dat we verhalen hebben gehoord van Mijn vrouw doet dit. Mijn man doet dat. Mijn collega doet dit. Mijn vriend doet zo. En dat we allemaal in conflict komen en in strijd. En waarom is dat? Omdat wij ervoor hebben gekozen om discipelen van Jezus te zijn. Dus wij weten wat die woorden betekenen. Zij die niet bereid zijn om op die momenten, als ook op elk moment, Christus op de eerste plaats te stellen, daarvan zegt Jezus, zo iemand kan mijn discipel niet zijn. Het is niet van, ja misschien wel. Het is niet van, och, ja dat zal toch niet zo erg zijn op zo'n momenten. Nee, het is een harde, ontnuchterende les. Voor die mensen die in die scharen stonden, die persoonlijk voordeel wilden halen uit het volgen van Jezus. Jezus zegt, kijk, je kan tot mij komen, maar vergeet niet dat wanneer je tot mij komt, dat er een prijs is die je zal moeten betalen. En als je niet bereid bent om die prijs te betalen, kan je mijn discipel niet zijn. Maar Jezus gaat verder. Hij zegt in vers 27, wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Dus niet alleen uw familieleden, niet uw eigen leven moet je minder lief hebben als Christus. Je moet ook nog bereid zijn om een kruis te dragen. En een kruis dat stond symbool voor schaamte en voor vernedering. En Jezus zegt, als jij niet bereid bent om smaad te dragen om mijnentwil, als je niet bereid bent om te lijden omdat je mij volgt, namelijk om je kruis te dragen, dan kan je mijn discipel niet zijn. Als ik vroeger naar tv keek en ik zag daar iets op en mijn vader zat bij mij en dat leek dan iets wat totaal onwerkelijk was, dan vroeg ik aan mijn vader, papa, kan dat? En mijn vader zei dan altijd, je ziet het toch? Maar vaak was het iets wat totaal niet kon. Maar omdat de tv het liet uitschijnen alsof het kon, gingen mensen geloven dat het werkelijk kon. Althans, ik als klein kind had dat toch. Om een discipel van Jezus te zijn, dat kunnen we niet zijn zonder de bereidheid om het kruis te dragen. Dat is totaal niet mogelijk. En om die gedachte uit te leggen aan de scharen, gaat Jezus twee gelijkenissen spreken. Vers 28. Want wie van u die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen of hij het werk zal kunnen volbrengen. Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had en het werk niet kon voltooien, alle die het zagen beginnen hem te bespotten, zeggende, die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien. Dat is de eerste gelijkenis. Een gelijkenis van een man die het voornemen had om een toren te bouwen. En die man die begint daaraan, zonder eerst de kosten te berekenen, wat het zal vergen om die toren te bouwen en af te werken. Mensen beginnen vaak ergens aan, uit een emotie, uit een onderdacht iets, en ze kunnen het niet afwerken. Ik heb dat soms in huis, dat ik met iets begin, en dat Sylvie dan tegen mij zegt, Peter, de muur in de kamer, die zijn nog niet geverfd. De tuin, daar is nog wel wat werk aan. De berging, die mag wel eens opgeruimd worden. Dus mensen hebben die neiging om ergens aan te beginnen, maar om het niet af te werken. Mensen kijken niet als de uitgaven die ze nodig hebben, of die nodig zijn om datgene waar ze aan beginnen, als ze die wel kunnen dragen. En dan beginnen ze eraan en ze kunnen het niet afwerken. Op tv is dat programma Rekening in het Rood. Mensen die alles willen kopen en ze denken niet na, kunnen wij dat wel betalen, die dingen? Kunnen wij het ons wel veroorloven als wij daaraan beginnen? Als wij ons daaraan overgeven? En wat gebeurt er dan in die gelijkenis? De mensen gaan spotten. En vaak terecht dat mensen gaan spotten, ziet hem doen de dwaas. Hij had het zich voorgenomen om eens een toren te bouwen en hij kan het niet afmaken. Kijk de held, kijk waar hij nu staat. Dat is hoe mensen dan gaan reageren. Dus wie niet de prijs van het discipelschap wil betalen, die zal zijn zoals een torenbouwer die niet eerst zich heeft neergezet, heeft nagedacht over de kost van die toren te bouwen, die kosten heeft berekend en die dan uiteindelijk ook die toren niet zal kunnen afmaken. Heb jij de kosten berekend? Ben jij bereid om de kosten te berekenen? Als wij met mensen praten over het evangelie, is dit iets wat wij hen moeten meegeven. Mensen, wees bereid om de kosten te berekenen. Want de discipel zijn van Jezus, dat kost u iets. Denk daar op voorhand over na, voordat je eraan begint, opdat niet als je eraan begint, zonder erover na te denken, dat je niet zal kunnen volhouden in het geloof. Een tweede gelijkenis. Vers 31. Of welke koning die tegen een andere koning wil optrekken om met hem tot een treffen te komen, zet zich niet eerst neder om te beraadslagen. Of hij in staat is met 10.000 man iemand te ontmoeten die met 20.000 tegen hen optrekt. En zo niet, dan zendt hij als de ander nog veraf is een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. De tweede gelijkenis. Een koning die ten strijde trekt tegen een andere koning. Maar die andere koning, die heeft dubbel zoveel manschappen. Dus wat gaat die koning doen? Die wordt aangevallen. Die gaat eerst nadenken. Nadenken, wat gaat er gebeuren als ik ten strijde trek? Hoe sterk is mijn tegenstander? Welke moeilijkheden gaan er op mijn weg komen als ik ten strijde trek? Hij zal de sterkte en de zwakte van de tegenpartij onderzoeken. Een koning die dat niet doet, hoe zouden wij die noemen? Een dwaze koning. Dus een wijze koning, een voorzichtige koning, die gaat zich niet blindelings in de strijd werpen, want dan zou de nederlaag wel eens heel groot kunnen zijn. Een verstandige koning, een koning die rekening houdt met wat er zou kunnen gebeuren, die komt tot de conclusie voordat hij de strijd is aangegaan. Want anders zou het wel eens te laat kunnen zijn. Dus ook hier wil Jezus duidelijk maken. Iemand die niet de prijs van het discipelschap wil betalen, zal zijn zoals een koning die overhaast ten strijde trekt. Wees daarom bereid om de kosten te berekenen. Leer mensen dat ze bereid moeten zijn om de kosten te berekenen. Denk na op voorhand als men datgene in huis heeft om het werk te kunnen voltooien. Wel, ik heb twee voorbeelden. We hadden daar in de Bijbelstudie over gesproken. Ik had daar even naar gehint. In 64 na Christus is Rome getroffen geweest door een heel grote brand. En keizer Nero, die werd daarvan beschuldigd dat hij de stad in brand had gestoken. Maar wat deed keizer Nero? Tacitus, de geschiedschrijver, schrijft daarover. Die gaf de schuld aan de christenen. En heel veel christenen werden gevangen genomen en veroordeeld als zijnde de aanstekers van de brand, hoewel zij niets gedaan hadden. Wat was het gevolg daarvan? Zij werden verscheurd door honden. Zij werden vastgebonden aan kruisen. En wanneer het donker werd, werden die palen in brand gestoken. Wat zei Jezus? Wees bereid uw kruis te dragen. Dit is gebeurd, dit is geschiedenis. In de derde eeuw was er een jonge vrouw, Perpetua of Perpetua. En die werd gevangen genomen. Waarom? Omdat ze tegen de wet van Rome in had besloten om een christen te worden. En wat was het gevolg van die keuze? Ze werd in de gevangenis geworpen en ze werd veroordeeld. Maar in de gevangenis hield zij een dagboek bij over haar geloof, over de relatie die zij had met haar vader, haar vleeselijke vader, en over de geboorte van haar kind in de gevangenis. En wat gebeurde er? Zowel haar vader als ook de plaatselijke gouverneur, die probeerde bij haar aan te dringen, te pleiten van kijk, Perpetua, vereer de keizer toch. Doe dat toch en je bent vrij. En deze vrouw koos ervoor om Christus niet te verloochenen en om niet de keizer te aanbidden. En wat gebeurde er? Zij werd in het amfitheater voor de leeuwen geworpen. Haar liefde voor Christus was groter dan de liefde voor haar vader, als ook de liefde voor haar kind. En dat is straf. Maar dat is wat Jezus ons wil leren. En wij mogen ons gelukkig achten, echt gelukkig achten, dat wij die dingen op die wijze hier in België niet hoeven mee te maken. Dat wij vrij kunnen kiezen om een christen te zijn. Dat wij vrij kunnen samenkomen zonder die vervolging zoals deze mensen dat gekend hebben. Maar weet wel dat in die vervolging deze mensen hun kruis droegen en Christus meer lief hadden. Als wie of wat dan ook. Waar zou jij staan? In hun geval. Welk geloof zou jij hebben? Als jij datzelfde zou meemaken. Wat is de conclusie? Vers 33 van Lucas 14. Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. Ben jij een overhaaste bouwer? Ben jij een overhaaste koning? Dan zal je het voorwerp van spot en nederlaag zijn. Ieder mens die tot Christus wil komen, die moet met overleg nadenken over de gevolgen van die keuze. En die moet bereid zijn om de gevolgen van die keuze te dragen. En soms kunnen die heel zwaar zijn. En soms kunnen de keuze om een christen te worden zeer zware gevolgen hebben in familiale relaties. Maar in het leven erkennen we allemaal dat wij met overleg te werk gaan. Jullie doen dat, ik doe dat. Wij denken na over de dingen, hoe we daarmee omgaan, hoe we succesvol kunnen zijn. Maar hoeveel te meer moeten we dat doen om Christus te willen volgen? Het discipelschap kost ons iets. Er is een prijs te betalen. Als we niet vrijwillig afstand willen nemen van die dingen, als we niet het lijden willen ondergaan dat op onze weg komt, als we niet op die weg willen volharden tot het einde toe, kunnen we geen discipel van Jezus zijn. Paulus zegt, wanneer hij tot de conclusie is gekomen, dat Christus de zonde en de dood heeft overwonnen, spreekt deze woorden. Hij zegt, maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig. Onwankelbaar, ten alle tijden overvloedig in het werk des Heren, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heren. Aan de gemeente te Smyrna zegt Jezus door profetie dit: wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommige uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Satan werkt door de begeerte van zondige mensen. En denk eens na, jij als christen. Zijn er meer christenen als niet-christenen in uw omgeving? Er zijn meer niet-christenen. Dus hoe groot is dan de druk die jij kan ervaren van mensen rondom jou heen? Hoe groot kan die verdrukking dan zijn? Dat mensen jou gaan proberen te verzoeken tot zonde. Dat mensen die werktuigen van Satan zijn omdat ze zich niet aan God willen onderwerpen, jou tot zonde gaan willen verleiden. Wel, laten we besluiten met Matteüs hoofdstuk 16. Matteüs 16 vanaf vers 24. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het vinden. Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders, met zijn engelen. En dan zal hij in ieder vergelden naar zijn daden. Tot hier. Dus weet dat de overwinning in Christus is. En weet dat Christus u geen weg laat bewandelen die jij niet aan kunt. Maar weet wel dat Christus ook zegt: wees bereid om de prijs te betalen. Bereken de kosten en wees ook bereid om die prijs dan te betalen. Amen.